De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 4. Daarvan lees ik u alleen het laatste vers voor, Hebreeën 4 vers 16. Daar spreekt het woord des Heren aldus: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover. Letten wij met elkander op de weg naar de troon. In deze laatste versen bemerken wij wat wij eerder in de Hebreeënbrief al bemerkten, dat tussen het betoog door telkens een woord van vermaning, een woord van toepassing geschreven staat. Dat geldt ook van die laatste drie versen van hoofdstuk 4. Waarin de apostel een opwekking uitspreekt aan de gemeente en aan zichzelf. In dat verband moet u dus deze laatste drie versen lezen. Nog nader aangeduid, er is sprake van een ingaan en een niet ingaan in de rust. Er is sprake van een heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Er is sprake van laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Nu zou je de vraag kunnen stellen, is er ruimte? Is er ruimte voor die vermaning en die opwekking? Is er grond, is er een mogelijkheid? Of nog meer, is er een zekerheid waarvan de dicht zegt, hij kan en wil en zal in nood de uitkomst geven. Al waren het midden in de dood, is er die weg. Want je kunt spreken en feiten noemen van ingaan en niet ingaan, van benaarstigen om in die rust in te gaan. Je kunt zeggen dat het woord van God zo scherp is, dat het tot in de ondeelbare delen van de mens indringt. Je kunt eraan toevoegen dat er geen schepsel onzichtbaar is voor hem, maar dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dan zijn dat allen waarheden uit het eeuwig blijvende woord. Maar de drangrede die erachter zit, de grond, opdat de zondaren die dat gruwelijk ongeloof bemerken en mogen ontdekken door de onderwijzing van dat woord, dat die zondaren nu hun hoofden nochtans uit de gebreken zouden mogen opslaan en een goede hoop zouden mogen hebben in de genade, daar moet grond voor zijn. Want je kunt wel spreken van hoop en van verwachting, maar dan moet het er ook zijn. Als het net zoiets is als dat vaak gebeurt, dat iemand, ja, dat weet ik van nabij, dat mensen hier lag te sterven in de laatste ogenblikken, ze stierf ook. En ze vroeg met inspanning van de laatste krachten Dokter, hoe gaat het nou? Nee, maar het gaat heel goed hoor. Je gaat goed vooruit. Ik denk dat je wel gauw weer naar huis zou mogen. En ondertussen blies het mens ieder adem uit. Dan zeg je, ja, dat zijn maar goedkope woorden. He, maar er is geen grond voor. Wanneer je nou duidelijk mag herstellen, zou je zeggen, dan kan dat een zekere, tot op zekere hoogte, want je kunt er wat bij krijgen en de situatie kan verslechteren. Maar dan zeg je, ja, er is grond voor de hoop dat je volgende week of aan het eind van de week naar huis terug mag keren. Er zijn er enkele aanwijzingen. Als je nou, zoals nou getekend is in de Hebreeën, dat woedende, heersende kwaad, dat eenmaal die naam beleden hebbende, eenmaal geproefd hebbende van dat woord en die krachtige smaak van de toekomende eeuw, en nou komt dat gruwelijk ongeloof naar boven, dat verachteren in de genade, dat terugkeren tot de eerste beginselen van de wereld. En je krijgt dan zo'n brief die dat aanwijst. En er wordt niet tevens verkondigd dat het kan. Dat het kan bij God, bij de hoge priester. En nu moet u het verband nog nader beschouwen. Wij zijn gesloten met dat eigenaardige woordje na en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dat woord komt nergens anders voor. Dat woord is afgeleid van, heb ik vorige week verteld, van het woord nek of hals. Het is alleen te verklaren met behulp dat het bij de oudste kerkvaders ook voorkomt in hun geschriften. Maar ik heb toen gezegd, het staat ongetwijfeld daarmee in verband, of zoals een misdadiger de nek ontbloot wordt voor het zwaard. En het staat zeer zeker in verband met het offerdier, wiens kop achterover gedrukt wordt om hem de hals af te snijden. En het heeft ook nog verband met het gebruikelijke, ook wel bij de offerdienst, het de huid afstropen van een dier. Toen hebben wij gehoord, die ernst die daarin verborgen is, dat God gaat door. Eén beweging en ons bloed, ons leven stroomt weg. Hij ziet het. Hij doorziet het. Hij weet het. Wij liggen open, zoals een offerdier de hals opengesneden wordt. Zoals een misdadiger de hals wordt ontbloot voor de dodelijke slag of voor de strop. Zoals het dier van zijn omhulling wordt ontdaan als hem de huid afgetrokken. Zo, maar dan in veel hogere zin, ziet en weet en kent God ons. Hij met welke wij te doen hebben. En nu een beetje plastisch uitgedrukt, neem niet kwalijk. Nu zou je zo kunnen formuleren. De misdadiger staat op het punt onthoofd te worden. Het dier ligt in de laatste seconde van zijn aardse leven, dan volgt de dodelijke snede. De mens die de weg van het woord en van de genade aan het verlaten is, naar het zichtbare. Want wij zijn geen, wij weten Gods eeuwig besluit niet daaromtrent. Maar naar het zichtbare verachtert hij, zakt hij af. En naar het zichtbare wordt hem nu ook verkondigd, denk erom. Wij hebben met een levend God te doen. En die God kan ieder ogenblik ingrijpen. En nu wordt die God als het ware voorgesteld, ook zijn woord, als het mes, scherp snijdend. Moet het mes er nou door? Moet die vergaan voor eeuwig? Want dat leven, kan dat God behagen? Dat leven van mij. En nu krijg je als het ware de overstap. En die is zo teder. Die is zo diep ingrijpend. Dat ik vermoed dat de Hebreeën menig een, laten we hopen, alle die het gelezen hebben, dat ze de tranen in de ogen hebben gekregen. En dat er iets is verbroken in hun hart. En als er een rechte kennis geweest is, klein of groot, daar gaat het nou niet om, van die tweede persoon, die zoon des mensen, zoon van God, dan zal dit ongetwijfeld door de geest gebruikt zijn tot verlevendiging. Tot het uittrekken uit de kuilen waarin ze gezonken lagen. Tot een opklaren van de nevelen. Tot een herkenning van wat geweest is en waar ze nu van afdwalen. Nogmaals, God is rechter. Hij zwoer dat ze in zijn rust niet zullen zouden ingaan. Ze zijn ook niet in Kanaan gekomen. God is rechter en hij zegt in deze bedeling die de zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Nou zie je het afzakken. Daar is het mes. Moet dat. Voel je de diep ingrijpende argumentatie die de geest hier gebruikt om ze te overtuigen? Moet dat niet? Zal dat dan het einde zijn? Een eeuwig omkomen, een geestelijk gezien, een eeuwig voor eeuwig afgesneden worden en een verzinken in de poel. En nu zie je de liefde, de wij dan. Dat wil zeggen, omdat wij. Terwijl wij dan een grote, in tegenstelling tot de andere hoge priesters uit de oude bedeling, die waren mensen van gelijke beweging als wij. Al stonden ze in een hoog ambt. Het waren mensen. Groot. Hij is onvergelijkbaar. Want hij is God en mens in één persoon. Hij is groot omdat hij eigenlijk alleen maar de echte hoge priester is. Niemand anders kon de schuld verzoenen. Hij wordt groot hier genoemd, opdat die mensen die het beginnen te besterven, als ze horen dat dat woord van God als een zwaard is, dat doden kan, dat woord, dat oordeel, de diepste gedachte. Mensen die het gaan besterven als ze gedenken. Hij weet alles. Ik ben een open boek voor God. Hij weet mijn zitten en mijn opstaan. Het is één groot zwart schilderij. Met alle verborgen en openbare zonden. Met alle ongeloof. Die mensen, die krimpen onder het woord. Zij worden klein. Ze springen er niet overheen in hun afwijking. Om te zeggen, nou, maar het zit met mij wel goed. Ze krimpen ineen. En er loopt hun een huivering over de rug. Als God opstaat. En mijn ijdel beeld veracht. Kan ik dan zeggen, ik heb toen en toen heb ik toch uw naam beleden? Of word ik altijd weer gedrongen naar het heden? Hoe is het nu? Gelooft gij heden in die hoge priester? En nu tegenover dat zinkende schepsel. Die mens waar iets in het hart begint te krimpen, omdat hij voelt als God. Heden komt, zal hij geloof vinden bij mij, zal hij vinden in die Zoon van God. Tegenover die kleine, krimpende, schuldige, want het is niet te verontschuldigen, het verachteren in de genade. Zondige. Kleingelovige. Ongelovige. Tegenover dat niet-telingetje. Die niks te betekenen heeft. En die nu op het scherp van de snede wordt gelegd. En die beeft, zegt nu de apostel, dewijl wij dan een grote hoogpriester hebben. Dat moeten ze weten, die groter is dan het ongeloof, groter dan mijn zonde, groter dan mijn onmogelijke situatie, waarin ik geen één zonde kan laten. Waarin ik gewaar word, dat ik ook niet geloven kan, als het mij uitkomt. Wanneer ik ervaar, dat ik al te spoedig af, steeds verder weg van die herder der schapen. Daar wordt nu tegenover zulk een, zulk een volk, zulke gemeente, wordt dat grote gesteld, opdat niemand zou besluiten met Kain. Mijn misdaad is te groot. Dan dat ze mij vergeven worden. Opdat niemand zou denken, mijn ongeloof is te groot. Ik heb de zonde gedaan. En ik kan nooit meer beter worden. Hersteld worden. Opdat niemand dat zou denken. Maar de meest in elkaar gedrukt. En onder het woord van God veroordeelde zondaar wordt hier toegevoegd. geroepen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Die groter is dan alles. Die sterker is dan alles. Dan de duivel en het ongeloof. Die sterker is dan ik. Nou, en een mens is sterk in het kwade. Sterk in het ongeloof. Hij is niet klein te krijgen. Maar hij is groter. Hij is zo onuitsprekelijk groot. Dat de apostel stuurt de mensen niet naar zichzelf toe. Om redding en uitkomst. Hij zegt niet, jullie zijn toch eenmaal bekeerd, of jullie zijn eenmaal tot het geloof. Nou moet je het maar zorgen dat het weer in orde komt. Nee. Hij zegt niet, ga nou eens na dit en dat en kom dan eens. Nee. Hij drijft de kerk, hij drijft Gods kinderen. De afdwalende kinderen drijft hij naar de grote hoge priester. Dat is een zeer belangrijk deel van de verkondiging. Want je kan ook bij jezelf teruggebracht worden. Dan moet jij benaderen. Dan bestaat het benaastigen niet daarin om bij de koning terecht te komen. Maar dan bestaat het benaastigen daarin in allerlei uitdrukkingen om het waar te maken. Om wat beterschap te bereiken. Want er is aan jou toch wel eens wat gebeurd en jij hebt toch wel eens anders gepraat. Dat is verdrietig. Wat gebeurt dat ook vaak, dat een mens bij zijn eigen gebracht wordt. Om hier te zoeken, hier te staren, in plaats dat hij gewezen wordt op God die het beloofd heeft, die ook alleen getrouwd is. Als dat je werkelijk aangrijpt, dan verlies je verstand. Want je kunt er niet uitkomen. Of je wordt een gemaakt, maskerachtig mens. Die het probeert. Maar als je het echt serieus zou doen, of kunnen doen, dan is er geen sprankeltje troost in te vinden. Als in de verkondiging de mens teruggedreven wordt naar zichzelf. En nou moet je kijken, wat is dat dan diep doordringt, terwijl wij dan een grote man, kun je dat nog zeggen? Je hebt al zoveel bestraffingen gegeven. Je hebt al zoveel waarschuwingen gedaan. Zie toe dat niet iemand met een boos en ongelovig hart afwijken. Kun je dan nog zeggen van wij? Ja, maar dat is nou juist het wonder van de liefde. De man stelt zichzelf er niet buiten. Maar het is alsof hij een beroep daarop doet. Wij. Mannen, weet je het nog? Weet je het nog van die blijde tijd of ogenblikken? Weet je het nog dat wij samen de dood hebben verkondigd van die grote hoge priester? Weet je het nog toen jullie uit het Jodendom werden overgebracht en gedoopt in de naam van de drieënige God, tot vergeving van zonden. Weet u niet nog? Dat is die verborgen kracht van de liefde, waardoor een vader zijn afwijkende jongen wel eens aan kan spreken en zeggen: jongen, je doet je vader een hoop verdriet. Maar jongen, wat denk je van de Heere God in de hemel, die jou, en ik ben een slechte vader geweest voor je. Ik heb het niet gedaan zoals het behoorde. Maar je vader heeft wel aan die God gevraagd: o God, wilt u hem genadig zijn? Jongen, we hebben toch samen gezeten onder het woord. Dat kan wel eens geweld uitoefenen op de ziel, meer dan een slag met een vuist. Dat kan wel eens diep ingrijpen in het hart van een mens. Ik geef geen vast patroon, dat moet je niet denken. Je moet zus of zo. Nee, het gaat om het voorbeeld uit de werkelijkheid. Om te laten proeven. Dat is wat. Als daar die apostel. En je bent door de Heilige Geest. En je zit op een heel verkeerd spoor. En je bent al ver van huis af. En hij komt dan bij je. En je loopt met je rug. Naar de goede kant. Met je rug van de Heere Jezus af. En hij komt dan achter je staan. En hij sluit zijn armen. Al sta je met je rug ernaartoe. Hij sluit zijn arm om je heen. En hij zegt: heb jij geen hoge priester meer? Ja toch? Terwijl wij, dat is nou de liefde. Als je daar in je leven op hebt mogen zien, dan laat je de hoop niet al te gauw varen. Niet omdat je iets van een mens verwacht, dat juist niet. Maar in het opzien tot die wonderbaarlijke God van het welbehagen, wiens liefde een eeuwige, onveranderlijke liefde is. Hier kan het wel leiden, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Wat betekent dat? Ook in Bijbelspraakgebruik lees je van de hemel en van de hemel der hemelen. En je leest ook van de derde hemel, waar Gods heerlijkheid het meest openbaar komt. Weet je wat het hier betekent? Zullen wij nou voor eeuwig afgeslacht worden? Als die grote hoge priester. De aardse was maar voorbeeldend. Die ging maar heen en weer tussen het heilige en de voorhof, heilige der heiligen. Hij bracht wel wat mee nadat hij bloed gesprengd had op de heilige voorwerpen. Ook op die die zinnebeeldige troon, die ark, waar God woonde tussen de cherubim, daar sprenkelde hij op de verzoendag ook het bloed, om van die troon van gerechtigheid een troon van genade te ontvangen. Dat was dat niet. Maar dan kwam hij weer terug. Dan bracht hij wel wat mee. Dan zegende hij het volk. Hij kon daar niet blijven. In dat heilige. Waarom kon hij daar niet blijven? De Heere liet het even toe. Maar het was maar beestenbloed. En het was maar een schuldige hoge priester. Die even om de hoek mocht kijken. En God liet het even toe. En dan moest hij weer gauw weg. Want onze God is een verterend vuur. Maar het feit dat hij het er niet uit kon houden. Het feit dat hij altijd weer voor zichzelf opnieuw moest offeren. Het feit dat het hart hem wel eens in de keel klopte, want het moest precies naar het voorschrift gebeuren. Aarons jongens deden het naar hun eigen inzicht en het kostte ze het leven. De Heere doodde ze. Dat alles wijst ons aan de heerlijkheid, maar ook de kleinheid van die oud-testamentische bedeling. Elders in de Hebreeënbrief staat, het had toen rechten van godsdienst in die tijd. Toen mocht dat zo. Omdat de vervulling, de waarheid, nog niet gekomen was. Maar, kijk, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen door. Dat wil zeggen, die opgeklommen is. Van sfeer naar sfeer. Die door de hemelen doorgegaan is. Met zijn eigen bloed, met zijn leven. Hij is er doorgegaan. Ik dacht dat je dat er ook in mag zien. Hè? Als een triomfator. En alles om hem heen kan de doorgang niet beletten. Er moet een weg zijn voor hem. Er moet een poort van gerechtigheid zijn voor hem. Hij is doorgegaan. Dat wil zeggen, hij bleef niet steken bij de voorhang. Van het heilige der heiligen. Maar hij ging door alles heen. Met zijn bloed. Dat is met zijn leven. Dat hij gegeven heeft. Omdat als een welriekende reuk aan de Vader voor te stellen. Doorgegaan. Let op, ik zei straks. Woorden zijn om te eten, als de Heer ons de smaak in een ogenblik kan geven, dat je het mag zien, doorgaan. Wij stuiten telkens. Wij hebben dat die verwarring wekkende ervaring. Voorwaarts zie ik hem niet, achterwaarts bemerk ik hem niet. Wij voelen dat wij, zoals we dan van nature zijn, zoals het in Adam geworden is, je kunt niet doorstoten tot het hart, tot de gemeenschap, tot de volle vrede, dat je je ogen blijmoedig mag opslaan tot de levende God. Altijd die barrière door de zon. En nou is hij doorgegaan. Geen duivel, geen hellemacht, geen wet, geen vloek
kan hem meer tegenhouden, want hij is ondergegaan in de vloek, om door te gaan tot het hart van de Vader, om tot de hoogheerlijke majesteit van God door te gaan, die door de hemelen doorgegaan is. Met andere woorden, Hebreeën, daar zit je nu. Je leest toch deze eigenlijk wel zeer ernstig snijdende waarheid. Wat is er nu? Moedeloos? Zou je dan maar zeggen, nou ja, het is nooit wat geweest. Dit zal wel bedrog zijn geweest en dat zal wel bedrog zijn geweest. En ja, misschien is het begin wel niet goed geweest. Wat denk je? Nee. Dat is de weg niet. Dit, die door de hemelen doorgegaan is. Er is. Een vriend, een broeder, een oudste broeder. Vlees van mijn vlees en been van mijn gebeen. Is niet ingedrongen, maar die is recht aan recht toe genaderd door de hoogste hemel tot de troon van de Vader. Die hoge priester, Jezus, de naam naar zijn menselijke natuur gegeven, eer hij in het lichaam ontvangen was, zaligmaker, ruimtemaker, redder, bevrijder, die de verdronkenen uit het water en het moeras uit kan trekken, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, die het land doorging goed doende, die zichzelf gaf tot de allerdiepste versmading en angst der hel, Jezus. Die niet zei, het komt me niet gelegen. Die nooit zei, ga heen en word warm. Maar die sprak, de goede herder stelt het leven voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Dat is Jezus. Ik kan het trouwens niet zeggen. Wie zou al de schatten kunnen noemen die in die naam verborgen zijn? Maar hier moet je de samenhang zien. Jezus. Zo is hij ons nabijgekomen. Zo is hij verkondigd als de zaligmaker, dat u heden geboren is de zaligmaker. Zo heeft hij zichzelf verklaard en geopenbaard, zo heeft hij gehandeld, gewandeld en gesproken. Ik ben niet gekomen om de wereld te verdoemen. Dat is de ene kant. In de volheid van de tijd is hij gekomen. En hier wordt op de andere zijde de nadruk legt zo'n goddelijke afkomst. Zo'n goddelijke natuur. De Zoon van God. Daarin is hij groot. Hij was niet alleen een tweede Adam. Maar hij was en bleef en is de Zoon van God. En deze persoon, dat is nou de zin, die heeft zijn hals gebogen onder het mes. Die heeft zich, met eeuwig gesproken, de huid laten afdoen. onder spot en geesel slagen en bespuwen. Daar heeft de vader als rechter het mes ingezet. Naakt en geopend werd hij in de laatste tijd van zijn leven en in zonderheid aan het kruis. Naakt en geopend. Want zijn zweet werd als grote droppelen bloed, toen niet door de mensen, maar door God zelf uitgedreven, door God in de hemel. Daar kwam het door. Later drijven de mensen hem het bloed uit, maar toen ook God. Ik ben een worm en geen man. Vader, hebben op u vertrouwd en ze zijn geholpen geweest. Ik niet. Gij antwoordt niet. Zo is dat mes van Gods gerechtigheid door hem heen gegaan. Door Jezus, de zaligmaker. Voel je nou de kracht van de vermaning? Want nou zegt het woord van God. Die in hem gelooft, die zal leven. Die zal niet voor eeuwig afgesneden zijn. Die zal met zijn leven niet eeuwig moeten boeten in de dood. Maar wie nou buiten die zoon is, Hebreeën. Die wacht wel het zwaard, want God is niet veranderd. Die buiten Christus is, buiten die Heer Jezus leeft en sterft, die moet dan zelf betalen en hij kan niet betalen, want zijn bloed is te vuil. Zo is bij een mens. Hij kan nooit betalen. Nu, zegt de apostel, is er reden om te wanhopen. Oh, dat zou er wel zijn, als wij, of als een gelovig, of een bekeerd mens, of wat weet ik wat, als wij op onszelf teruggeworpen worden, als wij het zouden moeten hebben van onszelf. Maar dat is niet de boodschap, want wij hebben een grote hoge priester, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Welke belijdenis? Van de Heer Jezus, wat allemaal gezegd is alreeds. Hoe hij is, wat hij gedaan heeft en waar hij nog meer van zou zeggen. Dat die tweede Adam als dat representerend hoofd voor al zijn kinderen, die in zichzelf allemaal behoren tot de hopeloze gevallen, dat hij nu als hun hoofd dat heeft gedaan, dat grote werk. En dat hij overwonnen heeft, zodat zij meer dan overwinnaars mogen zijn door hem. Omdat hij eigenlijk de overwinning heeft behaald, zijn zij meer dan overwinnaars. Is dat dan niet een werk van het schepsel? Zo laat ons deze belijdenis. Och nee, maak je daar geen zorgen over. Wat is een mens, wat is in hem te prijzen. Als je het goed weet uit je eigen leven, dan zeg je nee hoor, dat het niks te maken met ons mensenwerk om wat vast te houden. Maar dat moet je ook kunnen zien, hoe dat nou is. Strijd, de goede strijd des geloofs. Ja, Je zult zeggen, man, spreek je eigenlijk niet tegen. Maar ik kan er nooit zo erg goed tegen als een mens zo vreselijk negatief spreekt. En hij behoort tot de kinderen. En dat hij dan altijd zo negatief naar voren komt. Hè. Dan heb ik ons de neiging om te zeggen, ach. En dat klinkt dan misschien u een beetje uit het verbroken werk verbonden in de oren. Maar als je het dan niet vat, dan moet je het maar laten liggen, zegt men wel eens. Maar ik was de neiging om te zeggen, oh, doe een klein beetje dapper zijn. Een klein beetje dapper. Dan bedoel ik daar niet een vleeselijke hartstocht mee, van we zullen ons krampachtig te bovenuit proberen te tillen. Dat bedoel ik niet. Maar strijd de goede strijd des geloofs. Denk erom, de Heilige Geest is bezig om te strijden. En denk erom, de Heilige Geest, die kan het, ja, hij is grenzeloos in meedoen. Maar je moet niet denken dat het de Heilige Geest zo aangenaam is. Als ik altijd aan de negatieve kant zit, als ik overal een vraagteken achter zet. En als ik altijd maar bezig ben, ja, zo. Ja, en alles maar overboord gooien. Dit wil zeggen het vasthouden des geloofs. Vasthouden. Dat wil zeggen eigenlijk blijven bij dat punt. Wat van zo grote betekenis is in het leven. Daarbij blijven. Blijven bij de erkentenis. Gij, Heer Jezus alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. Kunt u mij nu overgeven aan het wild gedierte? Ja, je zal zeggen dat nou, dan geef je de schuld aan God. Ja, hoe je dat uitlegt moet je zelf weten. Maar als je werkelijk weet dat God alleen helpt in nood, mag je dat ook tegen de Heer zeggen. Dan mag je ook zeggen, Heer, ik heb mijn naam horen noemen. En nou ga ik niet bij mijn eigen te koop, want ik praat mijn eigen steeds dieper de put in. Mag ik het alsjeblieft nu eens eerlijk tegen u zeggen, Heer? Ik moet altijd eerlijk zijn, maar ik ben vaak zo oneerlijk. Weer snoot bedrog van mijn gemoed. Heren, mag ik het u zeggen? Ik kan het geen baas. Dat ongeloof. Dat afzakken. Maar u hebt toch gezegd dat u de herder bent? U hebt toch gezegd dat niemand uw schapen uit uw hand kan rukken? Zou u alsjeblieft naar me om willen zien? Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Want hij is de Zoon van God. Hij wordt in Jesaja 9 genoemd, sterke God. Sterke God. Kijk, dat betekent het. Laat ons, dat is net als dat je iemand ziet die zich op glad ijs begeeft. En op zwak ijs. En je bent erbij. Je grijpt hem bij zijn kraag. En zegt, ja, maar dat is geen grond. Daar kun je niet op lopen, jongen. Je verdrinkt. Hier. Hier op de grond. Op de kant blijven staan. Zo is de Heilige Geest hier nu ook werkzaam. In die Hebreeën gemeente. En onder ons. Blijf erbij. Wat je ook vergeet in je leven, vergeet niet dat Jezus Christus van de doden is opgestaan en gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods. Wat je ook vergeet, als je maar nooit vergeet, uit genade zijt gij zalig voor en dat niet uit u. Niet uit de werk op dat niemand roemen, maar door het geloof. Het welk een gave Gods is. Als je maar nooit vergeet, blijf bij die belijdenis. Uit vrije goedheid waar hij ons, mij, een vriendelijk beschermer. Als je die belijdenis daarbij maar mag blijven, dat Christus mij meegenomen heeft in de dood en in het leven. Hij, zoals de hoge priester in de oude bediening, de plaat met de stenen van de 12 stammen aan de buitenkant droeg, zodra Jezus de naam in zijn hart. En hij heeft ze meegenomen. Zelfs toen ze daar stonden te verloochenen, wierp hij nog een blik op hen. Het was niet uit zijn hart. Ik heb voor u gebeden, Petrus. Ik heb voor u gebeden. Toen Petrus vloekte, toen bad de Heer Jezus stilletjes, pleitende op zijn offeranden, voor die man die daar zo tekeer stond te gaan. Kijk, dat zijn nu van die elementen, van die fundamenten, van de reine leer van de zaligheid. Dat is de spijze voor de armen en de ellendigen. Blijf daarbij, jongetje. Loop niet weg, want er is geen andere weg. De andere weg loopt dood. Klinkt wel eens een beetje eigenwijs zo, maar ik kwam eens ergens die binnen en je kon toch niet over lidmaatschap praten? Ik zei, oh nee. Nee, ik zeg in dit geval niet. Oh ja, maar er is pas iemand geweest van de kerkraad die het druk over had. Over lidmaatschap. Nee hoor. Zeg, soms dan mag je dat wel eens doen. Hè. Als de Heer dat geeft, dan mag je dat doen. Ik heb wel eens tegen een mens gezegd. Joh, waarom blijf je toch zo vooruit? Ja, het kan zijn dat de mens een zekere besluiteloosheid heeft. Hè, om zich bij een deeltje van Gods wijngaard te voegen. Ja, je kan nooit ze erbij krijgen door te zeggen. Het is bij ons allemaal zo mooi en zo goed. Dat kun je niet. Dat kun je niet, want denk erom dat er wat omgaat. En dan mag je nog blij zijn voor Gods goede tieren heen. Maar, ik zeg nee, ik zeg, maar dat zou ik bij u niet doen. Ik zeg, daar heb ik geen drang voor om nou te zeggen, je moet dit of dat. Ja, en ik zeg, waarom niet? Omdat ik weet. Dat kan zo gebeurd zijn. Dat kan zo gebeurd zijn. Als je nou van de bedeling mag gaan leven, van de brood van de genade, hè, dan kan het wel wezen dat je zegt, zeg mannen, zou ik alsjeblieft ook erbij mag horen. Ik weet wel, het zegt niet alles soort dat papieren lidmaatschap bewijst, maar dat voel ik dan gewoon aan, laten we maar zeggen, als redelijk. Als redelijk, als gewoon, dat je zegt, ja, nou ja, daar hoor ik bij, ik, hè. Daar wil ik graag bij horen. Zonder nou de waarde erin te leggen van het zit nou wel goed. Maar dat begrijpen we wel van elkaar. Zo wordt het niet bedoeld. Zeg maar mensen, kan toch wezen dat je over 2 weken. Zeg, mag ik alsjeblieft met de kinderen. En met mijn man ook. Erbij. Komen. Zeg nou ja, dan hoeven wij niks te doen. Maar ja, ik zeg, als dat niet zo is, ik zeg, dan gaat het niet, dan houdt u dat nooit uit. Ik zeg, dan kunt u beter geen lid worden, want, ja, nou zit je soms te eten aan een sneetje koek, maar als er vandaag of morgen een steentje in zit, en de knast een kies kapot, dan zeg je, had ik dat maar geweten. Had ik dat maar geweten. Dat het zo was. Nee hoor. En dan loopt het toch allemaal op niks uit. Begrijp je de strekking? Laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat kan betekenen, het komt wel eens een beetje raar over, dat stemming terug. Maar het heeft niks te maken met kerkisme. Zo moet je het niet zien. Maar dat je wel eens denkt, stak er nog aan toe. Och, je plekje dat wordt wel weer bezet of niet. Maar wat ga je toch op zoek? Waar zoek je toch naar? God verhoede dat de achtergrond niet gevormd wordt door vijandschap, want dat kan ook nog. Dominee de Groot, die lost hem zelfs makkelijk op, maar dat was een beetje een eigenrijk mannetje. Die riep iemand na die uit de kerk liep, klein, klein kleutertje, het was een heel klein mannetje met een bucht. Wat doe je in mijn hof? Ik heb je toch niet geroepen? Hoeft altijd zo niet te gaan. Hoef je ook niet na te doen. Maar er moet wel ruimte zijn daarvoor. Laat ons deze belijdenis vast behouden. Je hoeft jouw belijdenis niet zo vast te houden. Dat wordt er niet mee bedoeld. Ik ben dit of ik ben van die kerk, ik ben niet. Nee, maar als het gaat over de inhoud van die Jezus Christus en die gekruisen. En van de leer van profeten en apostelen. Van Gods eeuwig welbehagen waarin wij zalig worden. Niet omdat wij het zo gewild hebben, maar omdat Hij het wil. Kijk, blijf daarbij. Want anders gaat het toch verkeerd. En je krijgt er later alleen maar verdriet van. Verdriet en een nare consciëntie. Omdat, dan moet je toch weer terugkomen. Dat kun je beter niet doen. Vergeef me dat ik dit uitstapje maak. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Want dat betekent dat wij daarin niet omgaan met elkaar, bij wijze van spreken als pionnen. Nou zet je deze hier neer en dan daar en dan daar. Maar als mensen. Vol met gebreken. En dat het wel eens op zijn plaats kan zijn. Mijn zoon, mijn dochter, ik, wees gewaarschuwd. Alle die mij verlaten, die God verlaten, zullen in de aarde geschreven worden. En die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de vergadering der doden rusten. Dat is nou deze belijdenis waarbij wij mogen blijven. Het is nog niet uit en wij komen er vanavond ook niet uit. En ik moet nog even weg ook vanavond, zeg ik expres hard op, want daarmee vervallen andere afspraken. Maar laten we zo naar huis mogen gaan. Hoe ook de Satan woedt. Hoe ook alles zich opmaakt. Het verdoemelijk ongeloof. Het afwijken van de Heer. Om nochtans, in dat nochtans des geloofs, ons te mogen neerleggen vanavond, nu aan de poort. De een misschien met de belijdenis, wie ben ik, dode hond? De ander misschien met het woord. Heere, spreek slechts een woord en uw knecht is genezen. De ander misschien, Heere, ik geloof dat ik de grootste ben in het kwade en in het ongeloof. Maar u hebt u toch ontfermd over gans ellendige zondaar. Zou u mij ook alsjeblieft erbij willen nemen, Heere? Dat ik u eeuwig zal mogen loven en prijzen, dat je naar zo een hebt omgezien. En een ander bij de poort, Heere, ik ben zo buiten. Buiten, zet u me er eens binnen. Laat mij door dat allerheiligst geloof alleen gebouwd worden op dat rechte fundament. Een ander zegt misschien, Heer, ik durf niet meer te bidden, want ik heb zo'n walging van mijn eigen, van mijn gebed. Van alles, ik weet niet meer hoe ik het zeggen moet tegen u. Maar u hebt uw geest uitgestort en een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid van het huis van David. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Waarom? Is er hoop voor? Voor die afwijkers. Jawel. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Die door de hemel is doorgegaan. Amen.